Goedemorgen allemaal. We zijn bezig met een reeks over het lichaam van Christus. En het doel van die preekreeks is van de gemeente in beweging te krijgen. Maar een beweging in de goede richting, uiteraard. We moeten Jezus volgen. Ja? En dat we doen dat aan de hand van wat er staat in 1 Korinthe 12, die reeks. Omdat daar Paulus het beeld gebruikt van de gemeente als het lichaam van Christus. En als we dus de gemeente in beweging willen krijgen, dan willen we het lichaam in beweging krijgen. Dat lichaam is niet gemaakt om heel een dag in het zetel te zitten. Een lichaam is gemaakt om in beweging te zijn. Ja, en de bedoeling is dus dat we als lichaam van Christus in beweging zijn, Jezus volgen. Wanneer is het lichaam in beweging? Wanneer gebeurt dat goed? Als elk onderdeel van het lichaam, elk lichaamsdeel, reageert op signalen van het hoofd. Hè, reageert op de dingen die het hoofd zegt dat hij moet doen. Ja? En dat is dus de bedoeling. Nu, ik zou graag eerst even bidden en dan gaan we verder. Ja, Heer, we zijn gemaakt om u te volgen, Heer. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar heren, we willen dan beleiden, heren, dat we het niet altijd goed doen. Maar we willen wel het verlangen hebben, heren, om u meer en meer te volgen. Om een lichaam te zijn, heren, dat in beweging is. Om tezamen een lichaam te zijn dat u volgt, zoals we daarnet hebben gezongen. Heren, ik sta hier nu en ik wil u bidden, heren, dat u overneemt. Dat u, door de woorden die gezegd gaan worden, heren, dat u uw lichaam wilt bouwen, dat u uw koninkrijk wilt bouwen en uw naam wilt verheerlijken. Heren, wilt u de komende half uur zegenen, heren, om uw wil in Jezus' naam. Amen. Dus, het is de bedoeling dat een lichaam in zijn geheel reageert op de signalen die komen van het hoofd en dat op die manier het lichaam in beweging is en dat dat op een goede manier gaat. Ja? Het kan zijn dat er mensen zijn die niet reageren op het hoofd, hè, en dat maakt dan dat het lichaam niet te goed functioneert. En dat is eigenlijk wat het vandaag over gaat. Nu, vorige week, even herhalen, vorige week, doet hem het? Ik heb hem aanstaan. Heb ik dat gedaan, Ruben, of heb jij dat gedaan? Ah ja, oké. Okay. Dus, vorige week, ja, dat weet ik dat het me doet, hè. Vorige week heeft Dennis het gehad over de principes van het lichaam. Het eerste belangrijke principe was, Jezus is het hoofd. Ja, en we moeten Jezus erkennen als het hoofd. Dat gaat over bekering. Het kan zijn dat mensen actief zijn in het lichaam zonder dat ze eigenlijk bekeerd zijn. Dat zijn dan een soort van prothese-christenen die nog niet helemaal een plaats hebben gehad. Ja, de bedoeling is dat je een keuze maakt, dat je bekeert, dat je Jezus erkent als het hoofd van het lichaam, hè, en dat is de bekering, en dat is het eerste belangrijke principe. Het tweede is dat de Heilige Geest leiding geeft. En het derde principe is vers 7 uit 1 Korinthe 12, waarin dat staat, aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus ieder en ander. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid tot wat nuttig is voor de ander. Dat zijn de basisvoorwaarden die gelden voor iedereen in het lichaam. Er is verscheidenheid in het lichaam, we zitten allemaal anders in elkaar, maar dit zijn de basisvoorwaarden voor iedereen. We moeten Jezus erkennen als hoofd, we moeten de Heilige Geest de leiding geven en aan ieder is de openbaring gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Anders functioneert het lichaam gewoon niet goed. En dat is waar het vandaag over gaat, over hoe het lichaam wel goed kan functioneren of niet goed kan functioneren. Nu, ik heb een introductiefilmpje bij, niet zelf gemaakt, maar wel bij, zet het allemaal klaar, Ruben, van iemand hier in de gemeente die een lichaam heeft dat niet meer functioneert zoals het vroeger functioneerde. Ja? En zij wil daarvan getuigen en dat staat op film. Dus dat willen we even zien als het licht uit kan, Jonathan. Ja. Oké.
Ik ben Moni, ik ben 53 jaar, al 17 jaar getrouwd met René, al 10 jaar ken ik God als mijn vader. Op 30 maart 2014 werd ik wakker in het ziekenhuis. Mijn linkerarm, schouderkop, linkerdijbeen, alles was verbrijzeld. Ik had ribben gekwetst en gebroken, longen gekwetst. Ik kreeg geen adem en bovendien verging ik van de pijn. Ik was aangereden door een man van 83. Ook die zondag had ik weer mijn pleziertje gehad op het werk. Voor ineens een pensioen ben ik terug gaan studeren, als zorgkundige eigenlijk, en ik vond de job van mijn leven achter mijn hoek. Allee, het kon gewoon niet beter. Toen ik de eerste keer merkte eigenlijk wat er allemaal aan de hand was, ik was eigenlijk helemaal mijn kluts kwijt. De dokter toonde eigenlijk mijn foto en toen wist ik van, dit moet gewoon goed komen. Hier moet ik voor werken, werken, werken en dat moet gewoon goed komen. Uiteindelijk, na 3 maanden, mocht ik dan het ziekenhuis verlaten. Ik begon een intensieve revalidatie van 2 jaar en 9 maanden. En tijdens die revalidatie realiseerde ik mijn eigen dat dit nooit goed kon komen. Mijn zenuwen in mijn bovenarm die waren losgerukt, waardoor ik 7 zenuwpijnen kreeg in mijn arm, in mijn schouder, in mijn hand helemaal. Ik had eigenlijk door het ongeluk een hele zware slag gehad, waardoor dat er ook een aansturingsfout in mijn hersenen was, waardoor mijn been eigenlijk niet meer deed wat het eigenlijk zou moeten doen. En nog steeds vecht ik iedere dag met mijn beperkingen. Ik heb nog iedere dag pijn. Ik realiseer me nu ook dat ik nooit meer zal tennissen of badmintonnen met de kinderen, of met René met de kleinkinderen over de markt wandelen, rennen met de honden, of even gewoon snel naar de winkel gaan. In deze toekomst had ik mijn eigen gewoon niet voorgesteld. Dit lichaam had ik me gewoon niet voorgesteld. Maar gelukkig stopt hier mijn verhaal niet.
Bedankt, Moni, voor uw openheid. En ik ben benieuwd hoe dat verder gaat, want dat weet ik nog niet. Hè. Maar het filmpje laat iets zien van de impact in de vorm van pijn en frustratie als een deel van het lichaam niet te goed functioneert. En ik vind het opvallend dat Moni spontaan zegt, dit lichaam had ik mij gewoon niet voorgesteld. Ze zegt niet, deze linkerarm had ik mij niet voorgesteld of deze linkerbeen had ik mij niet voorgesteld. Ze zegt spontaan, dit lichaam had ik mij niet voorgesteld. Dus omdat een deel van haar lichaam niet volledig niet meer functioneert zoals het vroeger deed, zegt ze spontaan, dit lichaam had ik mij gewoon niet meer voorgesteld. En dan vraag ik me af, hoe kijkt Jezus naar zijn lichaam hier in Herentals? Als Jezus naar ons kijkt, zegt hij dan ook, dit lichaam had ik mij niet voorgesteld. Ik wil lezen 1 Korinthe 12, vanaf vers 12. Daar schrijft Paulus, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou dan het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jullie nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zou dragen. Tot daar. Nu, de vraag waar ik dan bij wil blijven stilstaan nu is, hoe functioneert het lichaam en wat kan er misgaan? En ik wil om te beginnen doen aan de hand van twee verzen die in dit gedeelte staan, om te beginnen vers 13. Vers 13, waar dat staat, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat betekent dat wij ons plaats krijgen in het lichaam op het moment dat wij tot geloof komen. We komen tot geloof, we worden wedergeboren, dat is de doop door de Heilige Geest, en we krijgen ons plaats in ons lichaam, in Gods lichaam. Dat betekent dus ook dat, of dat wij een plaats hebben, of dat wij nu een taak hebben in het lichaam of niet, dat is onafhankelijk van, of dat wij nu een plaats hebben in het lichaam, is onafhankelijk van of dat wij een taak hebben of niet. Zo is het. Of dat wij een plaats hebben in het lichaam, is onafhankelijk van of dat wij een taak hebben of niet. Wij kunnen een taak hebben in het lichaam, en toch eigenlijk geen plaats hebben in het lichaam, omdat Jezus ons nog niet in het lichaam heeft geplaatst, omdat we niet geloven. Of we kunnen wel geloven, en dus een plaats gekregen hebben in het lichaam, maar ons taak niet opnemen. Ja? En als wij geloven, we hebben een plaats gekregen in het lichaam, maar we nemen onze taak niet op, betekent dat dat stukje van het lichaam niet goed functioneert. Bijvoorbeeld, toen ik 1 jaar of 12 was, heb ik mijn pink gebroken. Die pink is toen gespalkt geweest, en met een dikke windel daar rond, en dat maakte dat die altijd recht stond, en dat die dikker en groter was, met die spalk en met die verband daar rond, en ik stootte altijd met mijn pink overal tegenaan. Omdat ik mijn pink niet te goed kon gebruiken, zo waarvoor dat hem eigenlijk bedoeld was. Als jij gelooft, maar jij neemt je plaats niet op in het lichaam, dan kan het zijn dat jij zij als die pink die je overal tegenaan stoot. Of, een ander voorbeeld, als ik na de voetbal pijn had van mijn knie, bijvoorbeeld, dan wandelde ik altijd op een geforceerde manier, in een onnatuurlijke houding, om die knie minder te belasten. Maar het gevolg was dat dan vaak mijn andere knie begon pijn te doen, omdat die overbelast geraakte. Wel, als jij gelooft, maar je neemt die plaats niet op in het lichaam, kan het zijn dat jij zij als die ene zere knie, waardoor dat lichaam een beetje een geforceerde houding gaat aannemen, om uw taak die jij niet opneemt te compenseren, waardoor de andere dingen overbelast geraken. Of, een ander voorbeeld, een voorbeeld dat Dennis vorige week ook gegeven heeft, van hoe dat de schouder met een elleboog en de hand samenwerkt. Ja? Stel je voor dat het hoofd signalen geeft aan de hand, en de hand wil dat wel doen, maar een elleboog werkt niet mee. Ja? Dan kan de hand grijpen en proberen wat dat die wil, maar een elleboog werkt niet mee en de hand kan dus niet doen waarvoor dat die gemaakt is. En dat betekent dat de hand gefrustreerd gaat worden, omdat die wil doen wat de geest doorgeeft. Hij wil reageren op het hoofd, maar een elleboog werkt niet mee en de hand krijgt niet gedaan wat hij zou moeten doen. Dus frustratie voor de hand. Een ander gevolg kan zijn dat de schouder dat probeert gaat te compenseren door rare bewegingen te doen om die hand toch maar daar te krijgen waar dat de hand zou moeten zijn. Maar het gevolg is dat je schouder gaat overbelasten, ja, of dat je schouder gaat ontsteken en dat je pijn krijgt aan je schouder. Dus doordat een elleboog zijn plaats niet opneemt in het lichaam, geraakt de hand gefrustreerd en de schouder overbelast. Wel, dat is niet hoe dat het lichaam hoort te functioneren. Dat is een lichaam waarvan Jezus zou zeggen van, ik had het mij precies anders voorgesteld. Ja, want in vers 7 staat, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. Ja, dus als je gelooft, krijg je de plaats in het lichaam en is de bedoeling dat je die plaats in het lichaam opneemt. Ja, wie zijn plaats niet opneemt in het lichaam, moet weten dat dat stukje van het lichaam gewoon niet goed functioneert. Dus een oproep om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Een oproep die Dennis vorige keer ook heeft gedaan. En ik herhaal die heel graag. Het is belangrijk dat we leren luisteren naar de roep van de Heilige Geest, naar de stem van de Heilige Geest, en daarop ingaan. Zodat we ons plaats kunnen opnemen in het lichaam, zodat het lichaam, dat stukje van het lichaam, goed functioneert. De tweede tekst waar ik even bij wil blijven stilstaan, is vers 18. In vers 18 staat, maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Nu, wat mij hier opvalt in dit gedeelte, is dat het allemaal doordacht is. Samen is het lichaam functioneel. Apart is het lichaam niet functioneel. Samen is het lichaam functioneel en dat is doordacht. Als daar staat, zoals hij gewild heeft, slaat dat op wat nuttig is voor de ander, zoals we daarnet ook gelezen hebben. Ja? Bijvoorbeeld, de linkervoet en de rechtervoet bij het voetballen. Ik herinner me nog goed, in een tijd dat ik nog voetbalde, dat ik achteraf aan het rusten was in de zetel, en ik lag met mijn benen naar boven, want die deden pijn. En ik hoorde gevezel, maar ik kon niet goed thuisbrengen van waar. En ik hoorde goed, en ik denk, maar dat is mijn rechtse voet tegen mijn linkse bezig is. En ik was aan het luisteren om te zien wat de ene tegen de ander aan het zeggen was. En dat beviel mij eigenlijk niet. Ik hoorde mijn rechtse voet zeggen, heb je dat gezien linkse? Ik heb vandaag 2 golen gemaakt. En waar zat jij? Je wil niet veel gedaan, hè? Maar ik heb vandaag 2 golen gemaakt. En ik kon dat eigenlijk niet goed hebben. Dus ik zeg, rechtse, nu ga dus goed luisteren naar mij. Ja? Jij hebt misschien 2 golen gemaakt, maar zonder die linkse had jij nooit je golen gemaakt. Want, hoe werkt dat bij voetballen? Als daar een bal ligt, dan kan die rechtse maar richting geven aan die bal als eerst die links op zijn plaats staat. Je zet je linkse voet naast die bal en dan kan die rechtse voet richting geven aan die bal. Als die bal daar ligt en die linkse gaat hier staan, dan gaat die rechtse niet veel golen maken. Ja? Dus het was totaal ongepast van die rechtse om zo bezig te zijn tegen die linkse. Eerst moet die linkse op zijn plaats staan en als de linkse op zijn plaats staat, dan kan die rechtse doen wat hij moet doen en een goal maken. Ja, dat is hoe dat lichaam functioneert. En dus heeft een gemeente geen nood aan 15 rechtse voeten die gewoon graag scoren om zelf in de spotlights te staan. Een gemeente is niks met 15 rechtse voeten die gewoon graag in de spotlights staan en willen scoren. Ja, wat een gemeente nodig heeft, zijn linkse voeten die dat niet erg vinden om iemand anders te laten schitteren. Ja, die wat ze kunnen en wat ze hebben gebruiken tot nut van de anderen, die tevreden zijn met het plaatsje dat zij hebben gekregen, omdat nu eenmaal God het zo heeft gewild. Ja? Dus dat betekent dat iedereen zijn individuele verantwoordelijkheid moet nemen om het totale geheel te laten functioneren. Ja? En het gaat er dan niet om of dat jij een verantwoordelijkheid krijgt, of een taak krijgt, of een bediening krijgt, die zichtbaar is en iemand anders een die minder zichtbaar is. Een lichaam functioneert maar als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid opneemt. Ja? En de zichtbare taken kunnen maar een zichtbare taak goed doen als de onzichtbare taken ook maar een taak goed doen. Ja? Dus we hebben mensen nodig die durven tegen iemand anders zeggen, ik ben uw linkervoet. Ja? Om samen te werken, samen als geheel is het lichaam functioneel en apart niet. En op die manier dragen we dus zorg voor elkaar. Nu, dat zorg dragen voor elkaar, dat kunnen u voorstellen in een soort van cirkel. Bijvoorbeeld, we hebben hoofdleiders hier in de gemeente, bijvoorbeeld van de zondagsschool, en die vergaderen. En dat zijn hoofdleiders die heel enthousiast zijn voor een bediening, die naast de tijd voor een gezin en voor een werk ook nog tijd willen steken in zo'n verantwoordelijkheid, hè, om hoofdleider te zijn hier voor een zondagsschool. Maar het is niet altijd gemakkelijk, omdat die ook nog zelf een gezin hebben en kleine kinderen. En naast al dat werk en die tijd die zij dan zouden moeten steken in hun taak, zouden ze ook nog eens een babysit moeten betalen als ze met 2 naar die hoofdleidersvergadering gaan. Ja. Zou het nu niet mooi zijn als bijvoorbeeld iemand in de gemeente zegt, ik ben geen zondagsschoolleider, want een lesje geven aan kindjes, dat kan ik niet goed, maar ik vind het niet erg om 3 kinderen in hun bed te steken. En dat die mens dan zegt tegen die hoofdleider, van ik zal die avond wel gaan babysitten bij uw kinderen, en je moet mij daar niet voor betalen. Ja? Dan draagt je babysit zorg voor die hoofdleiders, zodat die hoofdleiders kunnen vergaderen en de andere leiding van de zondagsschool kan bemoedigen, waardoor dat die andere zondagsschoolleiders een goede lesje in elkaar kunnen steken voor de kinderen, waardoor dat die een fijne tijd hebben, waardoor, puntje, de mensen van de koffiedienst bemoedigd zijn in hun taak, waardoor, puntje, de mensen die de tuin onderhouden bemoedigd zijn in hun taak, waardoor, puntje, uiteindelijk die babysit wordt bemoedigd in zijn of haar taak. En zo hebben we een zorg, een cirkel van zorg. Iedereen neemt zijn plaats op, zorgt voor elkaar, en dat is hoe een lichaam functioneert. Nu, je kunt u dat voorstellen aan de hand van een cirkel. Het kan misschien nog iets ingewikkelder. Het kan... Dit is een iets ingewikkeldere manier om het voor te stellen, maar het gaat over hetzelfde. Hè? Dus iemand, die vakjes zijn bedieningen, en die zorgen voor iemand anders, of zijn personen, en die dragen zorg voor iemand anders. Nu, ik was in de week hierover aan het nadenken, en natuurlijk omdat ik zelf oudste ben, dacht ik van, waar zit de oudste hier ergens in dit schema? Is een oudste iemand die naar van bovenaf naar kijkt en zegt van, jij doet nu dit en jij doet nu dat en jij zus en jij zo? Totaal niet. Een oudste staat daar gewoon tussen. Een oudste staat daar gewoon tussen en bij een oudste vertrekt een pijl naar iemand anders, want een oudste hoort zorg te dragen voor iemand anders. Wij moeten zorg dragen voor elkaar, oudste of geen oudste. Wij moeten zorg dragen voor elkaar. Dus een oudste is iemand bij wie een pijl vertrekt. Maar een oudste is ook iemand bij wie een pijl toekomt. Wij moeten zorg dragen voor elkaar. Ook ik als oudste heb de zorg van het lichaam nodig. Want er is maar één hoofd dat van bovenaf de dingen bekijkt. En dat hoofd is Jezus. En al de rest is lichaam. Ja. Een andere, heel andere vraag is, welke schakel in dit stroomdiagram is nu eigenlijk het belangrijkste? Kijk daar eens naar. En denk daar eens over na, welk vakje is nu eigenlijk de belangrijkste? Nu vraag ik mij af, wie is er pijlen aan het tellen? Wie is er aan het tellen waar er pijlen vertrekken en waar er pijlen naartoe gaan? Ja, dat heeft dus niks te maken met belangrijk zijn. Nee? Hè? Maar dat is wat we spontaan over nadenken als het gaat over wie is de belangrijkste. Dat willen we zien wie de meeste invloed heeft, wie de meeste dit, wie de meeste dat. Maar zo hoort het koninkrijk van God niet in elkaar te zitten. In wie het meeste dit doet, wie het meeste dat doet. Ja? Dat is een absurde vraag om te vragen wie dat het belangrijkste is in zo'n diagram. Want de functionaliteit van een gemeente is evenredig, is recht evenredig met de samenwerking die er is. Wat betekent dat, recht evenredig? Dat betekent als het één meer is, is het ander meer. Ja? Dus als de samenwerking er meer is, dan gaat het lichaam functioneler zijn. En als er minder samenwerking is, gaat het lichaam minder functioneel zijn. Dus het is een absurde vraag om te vragen wie dat belangrijkste is, want het is de samenwerking die belangrijk is, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid opneemt om het geheel te laten functioneren. In Lucas 22 lezen we dat de discipelen zich ook afvroegen van wie is nu eigenlijk van ons de belangrijkste. Ja? En Jezus heeft gezegd, de belangrijkste is degene die de andere dient. Dat we onze gaven gebruiken tot opbouw van de andere, tot wat nuttig is voor de andere, hebben we gelezen in vers 7. Ja? Of je nu tienerwerk doet, of je onderhoudt een gebouw, of je onderhoudt een tuin, of je nu oudste bent. Wie belangrijk wil zijn in het koninkrijk van God, moet wat hij heeft gebruiken tot opbouw van de anderen. Dat is de samenwerking die maakt dat het lichaam functioneert. Wie belangrijk wil zijn in het koninkrijk van God, moet wat hij heeft gebruiken tot opbouw van een andere. Geen rechtse voet die zelf graag scoort, maar een linkse voet die iemand anders durft laten scoren. Nu, dat is een beetje theorie. Natuurlijk, we leven in een gebroken wereld. Wij als mensen zelf zijn ook gebroken. En dat maakt dat het niet altijd even geweldig goed gaat. Nu, er zijn een paar valkuilen. Uiteraard, en daar ga ik nu even bij blijven stilstaan. De eerste valkuil is hoe dat wij als mensen kijken naar andere gaven, naar andere taken. En in vers 15 en 16 is er sprake van een minderwaardigheidsgevoel. Daar staat, als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Dat is een minderwaardigheidsgevoel. De voet voelt zich minder waardig tegenover de hand. Het oor voelt zich minder waardig tegenover het oog. Vers 21, daar is er sprake van het omgekeerde. Daar heeft iemand een meerderwaardigheidsgevoel. Daar staat, het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Of vervolgens de hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Dus die voelen zich meer dan de anderen. Dat is ook niet gepast. Deze week was ik aan het fietsen, want ik fiets naar mijn werk. En terwijl ik aan het fietsen was, was ik een beetje aan het overdenken, waarover ga ik het hebben als ik het over het lichaam spreek. En toen bedacht ik mij van, dat idee van wie is nu eigenlijk de belangrijkste. En ik vroeg me af, als ik nu aan het fietsen ben, wat is nu eigenlijk het belangrijkste? En er gaan mensen zeggen van, de benen zijn het belangrijkste, want als die benen niet bewegen, dan fiets ik niet. Iemand anders kan zeggen, maar de armen zijn het belangrijkste, de handen zijn het belangrijkste. Want die benen kunnen wel trappen wat je wilt en dan raak je wel vooruit, maar als je handen niet sturen naar waar dat je moet, dan heeft dat fietsen misschien ook niet zoveel zin. Kan iemand anders zeggen, het zijn niet de handen die het belangrijk zijn, het zijn je evenwichtsorganen, je oren die het belangrijkste zijn. Want als je evenwicht verliest en je valt, dan kun je ook trappelen wat je wilt, dan gebeurt er ook niet veel. Iemand anders kan zeggen, het is de spijsvertering die het belangrijkste is, want die spijsvertering zorgt ervoor dat de spieren kracht hebben. Zonder kracht kun je ook niet fietsen. Iemand anders kan zeggen, het zijn de longen die belangrijk zijn, want je hebt zuurstof nodig en die longen brengen je zuurstof in je bloed. Iemand anders kan zeggen, het is het hart dat het belangrijkste is, want als het hart je bloed niet rondpompt, dan komt de zuurstof en die kracht ook niet bij je spieren. Wat is dan het belangrijkste als je aan het fietsen bent? Wel, het is het lichaam dat fietst. Het zijn niet de benen die fietsen. Het zijn niet de armen die fietsen, het is niet mijn hart dat fietst, het is mijn lichaam dat fietst. En dus is het eigenlijk een absurde vraag om te vragen wie is nu eigenlijk het belangrijkste. Het is het lichaam dat aan het fietsen is. En iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, zijn individuele verantwoordelijkheid, en dus luisteren naar de stem van de Heilige Geest om te zien waar uw bediening is. Iedereen heeft die individuele verantwoordelijkheid om samen te werken, om het geheel te laten werken. Zo functioneert het lichaam. Een paar andere valkuilen zijn dat prestatie de positie gaat bepalen. In vers 18 staat duidelijk, ik zal het nog eens lezen. Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Wel, die zoals hij gewild heeft staat dwars op het idee dat prestatie uw positie bepaalt. Uw positie in het lichaam wordt bepaald door Jezus zelf, niet door wat dat jij presteert. Dus het is ongepast als een oudste 85 jaar is en terugdenkt van ik heb 50 jaar oudste geweest, dat heb ik toch weer goed voor mekaar gekregen. Dat zou ongepast zijn. Het is ook ongepast als iemand van de poetsdienst denken van ik ben 50 jaar in de gemeente en het enige wat ik heb gedaan is gepoetst. Dat stelt toch ook niet veel voor. Dat is ook ongepast. Want het is niet uw prestatie die uw positie in het lichaam bepaalt. God heeft ons positie in het lichaam bepaald. Daar is waar het over gaat. Een andere valkuil is dat we eigen eer gaan zoeken in de plaats van dat we anderen gaan ondersteunen. We hebben allemaal iets gekregen tot wat opbouw, tot wat nuttig is voor de anderen. En die eigen eer zoeken is vermoedelijk eerder een gevaar voor taken die zichtbaar zijn. Ik heb een zichtbare taak. Ik sta hier regelmatig van voor. En dat betekent dat ik daar moet over waken, dat ik niet bezig ben gaan zijn met eigen eer, en dat ik dat dus oké moet vinden als ik eens belachelijk word gemaakt voor 200 man door Veronique, dat dat allemaal niet erg is. Want ik mag niet gaan zoeken naar mijn eigen eer. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want wie zoekt naar de eigen eer, dat komt de verdeeldheid in het lichaam, zoals er staat in vers 25. Een andere valkuil is dat er een monopolie is van één gave of van ene persoon. Dat staat in vers 17. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Nu, ik ga daar niet te ver op ingaan, want Wout moet volgende week ook nog wat dingen kunnen vertellen natuurlijk. Maar ik ga wel een voorbeeld geven. Ik heb een heel goede rechtse hand. Als ik ga squashen, neem ik altijd deze rechtse hand mee, want dan speel ik iedereen naar huis. Je hebt gelijk dat je lacht, want dat is totaal niet waar. Tony lacht nog het hardst van allemaal, denk ik, want daar kan ik nooit tegen winnen. Maar het is het idee. Dus ik heb een heel goede rechtse hand. Als ik ga squashen, neem ik deze rechtse hand mee, want dan kan ik winnen. Maar als mijn lichaam alleen maar rechtse hand was, dan kon ik zelfs nog niet squashen. Dus een monopolie van een gave of een monopolie van een taak, dat werkt niet. Het is niet de bedoeling dat iemand die heel goed is in iets ineens alles moet doen. Want dat werkt niet. De bedoeling is dat iedereen doet wat de Heilige Geest hem opdraagt en dat we zo samenwerken. Ja. Dus een monopolie is een valkuil die er misschien is, is iets waar we voor moeten waken dat dat niet gebeurt. En de laatste valkuil is het verband tussen een gave en een bediening. Een gave is niet hetzelfde als een bediening. Bijvoorbeeld, we kunnen de gaven hebben om te dienen en de bediening hebben om voor de koffiedienst te zorgen of om te poetsen hier of om de tuin te onderhouden of het gebouw te onderhouden. Bijvoorbeeld, we kunnen de gaven hebben om onderwijs te geven en de bediening om de prediking te doen, om een zondagsschool te doen, om een avondmaal voor te bereiden, dat soort dingen. We kunnen de gaven hebben van te communiceren met de mensen, hè, en onze gedachten over te brengen bij iemand anders. En het kan dan uw bediening zijn om mee te werken bij de PR van de gemeente, om de website te onderhouden, hè, om daarmee over na te denken en dat soort dingen. Dus er is een verschil tussen een gave en een bediening. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat uw gave gaat bepalen wat voor bediening dat je hebt. Die twee mogen niet losstaan van elkaar. Als uw gave en uw bediening losstaat van elkaar, dan krijg je problemen. Bijvoorbeeld kan er frustratie zijn. Als iemand met een pastorale gave de website gaat bouwen, dan gaat dat frustratie geven bij die technici. En die gaan zien van, wat doet je nu toch allemaal? Ja? Dus als iemand een gave heeft, maar op een verkeerde plaats in de bediening terechtkomt, dan geeft dat frustratie bij degene die die gave wel hebben voor die bediening, want die zien dat helemaal mislopen en die denken van, wat doet je nu toch allemaal? Ja? Dus dat kan frustratie geven. Het andere is dat als je een verkeerde gave hebt in een bediening, dat uw benadering van uw bediening heel eenzijdig kan zijn. Bijvoorbeeld als je een evangelist hebt die elke zondag de preek komt doen. Ja? Dan gaan die preken waarschijnlijk elke zondag vurig zijn en krachtig zijn en laagdrempelig zijn, maar na een tijd gaan de mensen wel vastvoedsel willen in de plaats van alleen een evangelisatieboodschap. Ja? Of als je een onderwijzer hebt die je pastorale gesprekken gaat doen. Een onderwijzer zal dan heel goed kunnen zeggen van in de Bijbel staat het zo en zo en zo. Maar een onderwijzer gaat misschien de mens achter de zondaar vergeten. Ja? Waardoor dat er dan weer frustratie komt bij de mensen die met pastoraat bezig zijn. Die zien dat mislopen omdat die onderwijzer niet de mens ziet achter de zondaar. Ja? Dus dat zijn voorbeelden van hoe dat je benadering heel eenzijdig kan zijn als je gave die je hebt niet past bij de bediening die je hebt. Ja? Dus het is belangrijk dat je gave past bij je bediening. Het is daarom handig om te weten welke gave dat je hebt. Maar het is vooral belangrijk om te leren te luisteren naar de signalen van de Heilige Geest om te weten waar dat je plaats is. Ja, nog eens, het is handig om te weten welke gave dat je hebt, maar niet meer dan handig. Maar het is belangrijk, en niet te onderschatten hoe belangrijk, om te leren te luisteren naar de signalen van de Heilige Geest. Het is niet zozeer belangrijk dat je je gave kent. Het is handig dat je je gave kent. Maar het is belangrijk om te leren luisteren naar de signalen van de Heilige Geest. En daarom willen wij dus op 19 juni in de rank gaan samenkomen om deze reeks over het lichaam te overdenken en daarover na te denken over wat een plaats kan zijn en hoe dat wij als lichaam in zijn geheel kunnen functioneren. En die samenkomst is bedoeld voor degenen ook die het allemaal al weten, die al 20 jaar een plaats hebben in de gemeente, die zich daar goed bij voelen, die helemaal niet willen veranderen, maar het is nuttig dat die daar zijn, want die kunnen mensen op weg helpen in hun zoektocht naar een plaats, omdat zij die ervaring al hebben, dat zij hun plaats al hebben gevonden. Ja? Goed dat jij je plaats hebt gevonden, maar je moet je plaats gebruiken tot wat nuttig is voor iemand anders. Dus zelfs als je je plaats hebt gevonden, kan het heel zinvol zijn dat je daar bent. Natuurlijk ook als je je plaats nog niet hebt gevonden, is het zinvol dat je daar bent, om mee na te denken over, ja, wat kan mijn plaats dan wel zijn? Want als je gelooft, maar je neemt je plaats niet op, is dat een stukje lichaam dat niet functioneert. Dus het is belangrijk dat je je plaats vindt en dat je je plaats opneemt. Om te besluiten, een tekst die Dennis vorige week ook heeft gebruikt. Ik vind het een hele mooie tekst, omdat hem knal zegt waar het over gaat. Efeze 4, vers 16. Ik ga hem hier even zoeken. Efeze 4, vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Van hem uit betekent we moeten luisteren naar de Heilige Geest. Elke band die ondersteuning geeft, wat we hebben gekregen, moeten we gebruiken om ondersteuning te geven tot wat nuttig is, tot de opbouw voor de ander. Overeenkomstig de mate betekent recht evenredig. Meer van het een betekent meer van het ander. Overeenkomstig de mate dat ieder deel werkzaam is. Ieder deel moet werkzaam zijn. Dat gaat over de individuele verantwoordelijkheid die iedereen heeft. Zo, en niet anders, is er groei en is er opbouw. Ik denk dat dat de manier is waarop dat Jezus zijn lichaam wel heeft voorgesteld. En dat dus dat de manier is, dat dat de zoektocht is die we moeten doen, hoe dat we meer en meer dat soort van lichaam kunnen zijn. Dat we het lichaam kunnen zijn dat Jezus zich wel heeft voorgesteld. Dus, een oproep. Bid. Bid dat je de stem van de Heilige Geest moogt verstaan. Ja, luister. Als je signalen krijgt, reageer daarop, neem je plaats op en kom. Bid, luister en kom naar de rank op 19 juni, zodat we daar samen als gemeente in zijn geheel kunnen over nadenken. Tot hier. Ik wil even bidden. Dank u, Heer, voor dat beeld dat we een lichaam zijn. Dank u, Heer, dat u het hoofd bent van het lichaam en niet wij. Dank u, Heer, dat ik als oudste ook een deel van het lichaam mag zijn en kan genieten van de zorg die ik soms nodig heb. Dank u, Heer, dat u perfect hebt uitgedacht, ook al is het nu dan niet perfect. Heer, we weten dat u soms naar uw lichaam bekijkt en denkt van, dat was toch niet echt wat ik mij had voorgesteld. Heer, maar we hebben het verlangen hier in Herentals om meer en meer het lichaam te worden dat u zich wel heeft voorgesteld. En dat bid ik u, Heer, dat u krachtige signalen wilt geven met uw Heilige Geest, Heer, zodat we weten wat u van ons verwacht. En dat u ons hart ervoor wilt openmaken, dat u onze wil ervoor klaar wilt maken om dan de weg te gaan die u zegt dat we moeten gaan. Het kan een lastige weg zijn, Heer, maar als het van u komt, is het goed. En dan bid ik u, Heer, om ons inspiratie te geven als we de samenkomst van de maandag de 19e juni dan voorbereiden. Heer, dat we echt op weg kunnen gaan en dat we een lichaam kunnen zijn, Heer, dat echt zijn plaats opneemt in het groter geheel, Heer. Heer, ik dank u dat u een machtig God bent, dat u ons niet loslaat, dat we verzoend zijn, Heer, dat we bij u horen en dat u ons verder helpt in het leven. Daar dank ik u voor, Heer, in Jezus' naam. Amen. Volgende week gaan we ook verder over de zorg dat het lichaam geeft aan zichzelf.